Wat is de betekenis van het... Nou, verbeeld ik me toch dat daar varken staat. Vers 21. Bij mij staat er helemaal geen varken. In Matthäus 17, vers 21. Klopt het wel, vraagsteller? Moet het misschien 7 vers 21 zijn of zo? Nee, of staat er geen varken? Vasten! Ja, dat, zijn vrouw is dokter, dus hij heeft het handschrift van zijn vrouw overgenomen. Dus het is niet... Ik zei tegen hem, dat is een doktershandschrift. Toen zei hij, dat ben ik niet, dat is mijn vrouw. Daar was ik door de war gegooid, Nelly. Het vasten. Maar in 17 vers 21 wordt niet over vasten gesproken bij mij. Oh, I see. Nou weet ik wat er aan de hand is. In dat 21, in alle moderne vertalingen van Matthäus 17, is weggelaten. Je hebt ongetwijfeld een statenvertaling of een herziene statenvertaling bij je. Dat is nou een van die vervelende dingen, dat die lieve mensen van de herziene statenvertaling op zijn minst niet al die varianten in de voetnoot of zo hebben opgenomen. Zelfs dat hebben ze niet gedaan. Dus vers 21 staat er helemaal niet. In Markus 9 staat het wel, maar daar staat geloof ik ook vasten er niet bij. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Over die tekst gaat het, hè? Nou goed, in ieder geval, in Markus 9 staat hij wel. Dus hij moet ergens voorkomen, maar daar staat het vasten ook niet bij. Ik ga niet discussiëren nu over al die handschriften, toestanden. Maar de betekenis daar is op zichzelf wel belangrijk. Laten we even aannemen dat het toch een authentieke versie is. Omdat... Het daar gaat over uitdrijving van demonen. De heer Jezus, als de discipelen aan hem vragen waarom konden wij die demon niet uitdrijven, dan heeft hij daar een heleboel redenen, verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat ze zo ongelovig zijn, dus het ligt aan henzelf. Maar, zegt hij, het is ook wel een heel hardnekkige soort. Dus dit soort demonen, dit geslacht staat er vaak, maar het gaat over dit soort, dit type demonen vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dus je mag er ook wel wat geestelijke energie in stoppen. En in elk geval zijn er andere plaatsen waar bidden en vasten in één adem genoemd wordt. Het vasten is dan onthouden van en het bidden is als het ware dat wat er dan voor in de plaats komt. Door geestelijke energie vrij te maken kun je meer aan het gebed wijden. Dat is ook de motivatie in 1 Korinthe 7, heel boeiend. Om je samen aan het gebed te wijden, je onthouden aan de huwelijkse omgang, daar heb je hetzelfde idee. Onthoud je van het een dat op zichzelf niet verkeerd is. Maar je doet het om energie vrij te maken in het gebed voor God. Bidden en vasten hoort dus dikwijls bij elkaar. Moesten de discipelen eerst gaan vasten voordat zij de maanzieke... Ja, precies, daar ging het dus over. Boeiend is ook, als de heer Jezus nou dat toch over hebben, als de heer Jezus in Matthäus 9... de vraag krijgt van de fariseeën, weet u nog, waarom vasten uw discipelen niet? Dat hoeft niet per se een kwaadwillige vraag geweest te zijn. Alsof ze per se een aanmerking wilden maken. Laten we maar even aannemen dat ze dat gewoon als een geïnteresseerde vraag stelden. Waarom vast elke orthodoxe Jood op bepaalde dagen en uw discipelen doen dat niet? En dan geeft de heer Jezus een heel boeiend antwoord. Hij zegt, zolang de bruidegom bij hen is... dan vasten ze niet. Ze zijn blij en ze vieren feest als het ware. Opmerkelijk dat hij zich de bruidegom noemt. Misschien is dat wel een van de redenen om het boek Hooglied werkelijk toe te passen op de relatie tussen God en Israël of tussen Christus en zijn gemeente. Want hoe zouden de Joden anders die gedachte hebben gekend van God als bruidegom of Christus als bruidegom? Maar even afgezien daarvan, hij zegt als de bruidegom niet meer bij hen is, dan zullen ze vasten. Dan zullen er aanleidingen genoeg zijn in alle moeite en strijd van het leven om momenten van vasten te hebben. Het zijn van droefheid, zoals bij de verwoesting van Jeruzalem, dan vast je uit droefheid. Op grote verzoendag vast je, omdat het dan echt gaat over belijdenis van zonde, over je verootmoedigen. De Statenvertaling zegt om je ziel te kastijden, daar hoort ook vasten bij. En andere keren om tijden van gebed af te zonderen, waar het vasten heel belangrijk bij is. Maar inderdaad, bij de uitdrijving van deze demon wil de Heer Jezus zeggen, er komt meer geestelijke energie uit jou als je gaat bidden en vasten. En dat is heel belangrijk, omdat dat een beetje loskomt van de gedachte alsof die genezing en die bevrijding alleen maar van de soevereine genade van God afhangt. Wij brengen het bij de Heere God en als Hij het wil, dan gebeurt het ook. En als Hij het niet wil, dan gebeurt het niet. We hebben dat wel eens vaker besproken. Dat alles eenzijdig bij God neerlegt, terwijl God ons juist daarin betrekt. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie moeten de demonen uitdrijven. Jullie moeten de zieken genezen. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Dat kan alleen maar in de kracht van God. Maar dat verandert niet aan het feit dat het jullie verantwoordelijkheid is. Dus als Hij zegt, als ze vragen waarom konden wij die demon niet uitdrijven, dan zegt Hij niet van, ja, dat heeft God nog helemaal zo beschikt. Maar dan zegt Hij, jullie zijn ongelovig. En er is nog een tweede reden bij. Dat is dat ze aan het redetwisten waren met de fariseeën en schriftgeleerden. Dat is ook heel frappant. Als Hij bij hen komt, wat ziet hij dan het eerste? Dat ze maar niet met die jongen bezig zijn. Die fariseeën en de schriftgeleerden begonnen kritische vragen te stellen. En daar gingen ze op in en zo ontstond er een hete hoofd en koude harten. En je geestelijke energie, weg. Als je bezig bent met je werk in het Koninkrijk Gods, moet je, ik zeg dat woord weer een keer, gefocust zijn. Dan moet je nooit laten afhangen door mensen die debatten willen voeren. Nederlanders zijn er heel goed in. U weet, dat is een volk van dominees en schoolmeesters. En die willen altijd debatteren over alles. En daarmee gaat ontzettend veel geestelijke energie verloren. En dus dat was het eerste. En de tweede, hun ongeloof. O ongelovige slacht, hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ten derde, bidden en vasten. Dus hij legt het helemaal bij hen neer. En met die vader is dat net zo. Die vader van die zieke knaap zegt, als u kunt, dan zal mijn zoon gezond worden, zegt de Heer Jezus. Als u kunt, daar ligt het niet aan. Maak je daar maar geen zorgen over. Maar jij moet geloven, vriend. Dus niet alleen de discipelen moet geloven, die vader moet ook geloven. Als je gelooft, is alles mogelijk. Dus bij God is sowieso alles mogelijk. Maar alles wordt pas werkelijkheid als ons geloof erbij komt. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En die vader die schrikt ervan en hij zegt dan, ik geloof, hier kom mijn ongeloof te hulp. Want dat is nogal wat. Maar het is heel belangrijk om dat te bedenken. Dat komt de verantwoordelijkheid van de dienstknechten mij te pas. U behandelde het gebed als twee losse delen. Het eerste gericht op God, het tweede op onze noden. Wat vindt u van de connectie dat we de laatste beden bidden voor de vervulling van de eerste groep? Dus geef ons wat we nodig hebben, zodat uw naam in ons leven geheiligd wordt. Kracht, voedsel, zodat uw wil kunnen doen enzovoort. Dus het doel van het gebed. Nou nee, daar kan ik niet enthousiast van worden. In de eerste plaats snap ik dan niet waarom het in deze volgorde staat. Maar bovendien, het klinkt dan te veel als Jacob bij Bethel. Toen was hij ook geestelijk nog niet op zijn hoogtepunt hoor. Daar is hij ook bezig met God een deal te sluiten. Als u nou mij zegent, dan zal ik u tiende geven van al wat ik heb. Voor wat hoort wat. Dan moet het met God beginnen, die moet eerst zegenen. En dan wil Jacob wel wat terug doen. Hij is nog een heel eind verwijderd van zijn sterfbed. Daar is hij pas op zijn hoogtepunt aangekomen. En hier lijkt me dat ook een beetje. Gods naam moet geheiligd worden, ook al heb ik vandaag niks te eten. Het is niet zo als u nou wat voor mij doet, dan zal ik wat terug doen. God heeft al zo ontzettend veel voor ons gedaan. Hij hoeft zich niet meer daarin elke dag opnieuw voor ons te bewijzen. Wij zijn elke dag al geroepen om zijn naam te heiligen, ook al zou je niks te eten hebben. Ook al zou je het idee hebben dat je zware verzoekingen ziet. En ook al zou je met lastige schuldenaren in aanraking komen waar het heel moeilijk is om te vergeven. Als al die dingen heel moeilijk zijn, dan nog blijft, laat zijn naam geheiligd mogen worden en laat het koninkrijk door mij heen mogen verwerkelijkt worden en zijn wil door mij heen geschieden. Dus, tenzij dat ik het misschien wat overtrek, maar dit is toch te veel voor wat hoort wat, lijkt mij. En hou vast aan de volgorde. Voordat je begint te bidden, voordat je met je eigen noden begint, wordt God groot gemaakt. Dan gaat het om zijn koninkrijk en dan pas over mijn wereldje en leventje. Als iemand voor het eerst in contact komt met het evangelie, moet je dan niet over schuldbelijdenis en vergeving beginnen. Wanneer is daarvoor het goede moment? Ja, we hebben allemaal zo'n beetje een vast patroontje in ons hoofd hoe je het evangelie zou kunnen verkondigen als je nou maar een paar minuten de tijd had. Dan moet je proberen in de eerste minuut iemand uit te leggen dat hij een zondaar is. In de tweede minuut dat hij in de Heer Jezus moet geloven die voor zijn zonde gestorven is. En in de derde minuut mag je hem dan uitleggen dat hij nu vergeving heeft en dat hij naar de hemel gaat. Nou, als je 3 minuten de tijd hebt, is dat misschien wel een goed idee. Maar ik heb u pas geleden een keer verteld over hoe dat ging op een studentenavond toen ik nog minder dan 3 minuten had. En toen de student vroeg, wat moet ik doen om een christen te worden? Toen heb ik helemaal niet over schuld gesproken en over belijdenis en over vergeving. Want ik zou absoluut niet weten waarom dat altijd als eerste aan de orde moet komen. Als je alle voorbeelden van gesprekken van de Heer Jezus in het Johannesevangelie nagaat, dan zie je dat het helemaal niet allereerst over schuld gaat. Bij Nicodemus wordt gezegd, zeker hij moet wederom geboren worden. Maar dat is niet omdat hij een zondaar is, dat is wel zo, maar dat is niet het eerste wat aan de orde komt. Wat aan de orde komt is dat wedergeboorte noodzakelijk is om inzicht te krijgen in de dingen van God. En bij de Samaritaanse vrouw komt het pas op een later moment in het gesprek aan de orde. En dan nog in deze vorm, ga heen, roep uw man en kom hier. Maar in eerste instantie begint hij te spreken over het levende water. Als ze dat zou drinken, dan zou dat worden tot een bron van water die opspringt tot in het eeuwige leven. We hebben van het evangelie vaak een programmaatje gemaakt met een paar stappen die altijd vervuld moeten worden. We zijn allemaal een beetje methodisten geworden. Een methodetje. Terwijl ik tegen die studenten op die avond alleen maar dit zei. Ik daag je uit om een discipel van Jezus te worden. Ik begin helemaal aan de andere kant, lijkt het wel. Maar ik weet zeker, als hij een discipel van Jezus wil worden, dan komen al die kwesties vanzelf aan de orde. Maar er is niet een soort vaste volgorde. Dus ik zou het per geval laten afhangen. Ik vind het levensgevaarlijk om een soort schabloon te hebben dat altijd moet worden toegepast op die manier. Ik zeg nogmaals een keer, vergelijk maar eens een keer Johannes 3 met Johannes 4. Nicodemus, Samaritaanse vrouw. Johannes 5, de man die 38 jaar ziek was. Johannes 6, het gesprek met zijn discipelen. Johannes 7, het gesprek met zijn broers. En zo kun je doorgaan. Elke keer is het anders. Waarom? Omdat mensen verschillend zijn. Maak van het evangelie geen haarlem maar olie. Dat is overal goed voor. In de tijd dat men nog geen medicijn had, maakt niet uit, slik haarlem maar olie. En zo doet men het met de evangelie ook. Het is als iemand die op een muur schreef, Jezus is het antwoord. En iemand had er later onder geschreven, maar wat is de vraag? En wij zijn vaak weinig respectvol naar mensen toe. Wij komen meteen met antwoorden zonder eerst te luisteren naar wat de problemen van mensen zijn. En de problemen van Nicodemus waren heel anders dan die van de Samaritaanse vrouw. Weer heel anders dan die van die man die al 38 jaar ziek was. En de Heer Jezus knoopt aan bij hun situatie en bij hun probleem. En niet altijd het vaste patroontje schuld, vergeving, zonde, belijdenis en dan vergeving. Vaak moet je op een heel andere manier beginnen. Je kunt mensen enorm afstoten door eerst te beginnen bij het zondeprobleem. Want dat is misschien helemaal niet hun probleem. Dat moet het wel worden. Objectief is dat wel hun probleem. Maar niet waar zij het eerst mee zitten. En ik denk dat we vaak weinig respect hebben voor mensen. Als we dat hadden, zouden we veel dieper ingaan op waar die mensen staan in het leven. Waar ze mee bezig zijn en wat ze het eerste nodig hebben. En dan knopen we echt aan bij hun behoeften. En dan komen al die dingen vanzelf al aan de orde. Ik vind het mooiste voorbeeld altijd nog de bekeringsgeschiedenis van C.S. Lewis. Wat hij uitvoerig beschreven heeft in zijn boek Surprised by Joy. Ik weet niet goed hoe het in het Nederlands heet. Verrast door vreugde zeker. Maar daar zie je nou, dit was nou de meest onorthodoxe bekering die je kan voorstellen. Ik denk dat allerlei mensen in ons landje met gefronste wenkbrauwen naar die bekering zouden kijken. Die man kan nooit bekeerd zijn. Want dat ging helemaal niet volgens het patroontje. Maar dat hij het wel was, dat is later duidelijk genoeg gebleken. Je moet kijken naar het resultaat en niet of het allemaal precies aan bepaalde stappen en eisen en planmatigheid voldoet naar onze ideeën. Is vergeving een schuldbelijdenis? Is een schuldbelijdenis een voorwaarde voor vergeving, als ik het goed kan ontcijferen? Ja, dat hangt er vanaf. Als je vergeving, ik heb straks gezegd, als je vergeving wil weggeven. Als je tegen iemand wil zeggen, ik wil je vergeven, dan kan je dat alleen maar doen als iemand zijn schuld beleden heeft. Iemand kwam eens naar me toe en die zei, u hebt me heel veel kwaad gedaan, maar ik heb het u allemaal vergeven. Toen was ik eventjes helemaal flabbergasted, zoals de Amerikanen zeggen, want ik wist van de prins geen kwaad. En als ik het wel geweten had, had ik het ook niet verteld. Dus ik wist niet wat ik doen moest. Toen heb ik hem maar in mijn armen genomen. Ik zie dat altijd nog als genade van God, want dan hoef je niks te zeggen. En ik heb hem tegen me aangedrukt. Want als ik gezegd had, nou ben ik zo blij mee, broeder, had ik gehuicheld. Want ik wist niet wat hij mij vergeven moest. Maar als ik gezegd had, hoezo, ik heb helemaal niks gedaan, had ik alles bedorven. Dus ik ben blij met dat. Heb je dan weer op het goede moment, krijg je de juiste genade om dat te doen. Dus je moet nooit naar iemand toestappen. Iemand kwam er naar me toe een jong persoon na afloop van de toespraak zei: ik heb meteen het in de praktijk gebracht op een zondagochtenddienst. Wat u gezegd hebt, ik ben meteen naar de persoon toegegaan en gezegd: ik vergeef je alles. Ik zeg: had hij het dan beleden dan? Nee. Ik zeg: nou, dan heb je het nou echt niet goed begrepen. Want zo heb ik het nou juist niet gezegd. Dus je moet twee dingen onderscheiden. Vergeving als iets dat nodig is om zelf innerlijk vrij te worden van wat iemand je heeft aangedaan. Als je iemand niet kan vergeven, dan word je verteerd door je wrok en je bitterheid. Die kan je geestelijk verwoesten. Die kan je zelf ziek maken op allerlei punten. Maar dat is nou weer een ander verhaal. Trouwens, dat vind je bij David. Zolang ik zweeg, Psalm 32, zolang ik mijn zonde niet wilde belijden, kwijnde mijn gebeente weg. En dan kon bij de dokter lopen wat hij wou, maar die dokter had daar geen goede medicijnen voor. Totdat hij tenslotte zijn zonde beleed. En toen verdwenen ook al die symptomen. Dus zonder belijdenis kan je, nee, niet zonder vergeving kan je enorm helpen om vrij te komen van iemand die jou heel veel kwaad heeft aangedaan. Ik heb het al eens meegemaakt dat we tegen mensen zeiden: ga nou eens de naam van die persoon noemen. Soms zelfs in een samenkomst waar een heleboel mensen voor ons stonden die allemaal met wrok en bitterheid te maken hadden in hun leven. Jullie waren erbij trouwens, jullie tweeën. Dat was diezelfde samenkomst. En ik zal nooit vergeten een vrouw die daar stond, die zo'n ontzettend trieste uitstraling had. En die ook naar voren kwam toen het ging over misbruikt zijn. En toen ze allemaal door elkaar begonnen te praten, zodat je het niet kan horen, maar ze allemaal begonnen uit te spreken de naam van de persoon die hun kwaad gedaan had. En ze zeiden: ik vergeef je om Christus wil. Toen zag ik die vrouw veranderen. Ik heb dat nog nooit zo frappant meegemaakt. Ze hadden zo'n intrieste uitstraling. En het was net als toen ze zei: ik vergeef je om Christus wil, alsof er een dam doorbrak. En ze veranderde in een stralende jonge vrouw. Ongelooflijk indrukwekkend. Maar die man die haar dat kwaad heeft aangedaan, die heeft daar niks aan. Maar dat is ook helemaal niet voor hem bedoeld. Het was voor haar bedoeld. Opdat zij vrij zou worden van die man. Ze werd vrij van hem. Als hij die vergeving wil ontvangen, dan moet hij komen met belijdenis. En dat gebeurt misschien nooit. Misschien leeft hij niet eens meer. Dus je moet bij vergeving onderscheiden wat is nodig voor de persoon die vergeving moet uitspreken, om daardoor vrij te worden van die boosdoener. Maar als je die vergeving wil wegschenken, dat kan je niet zomaar doen. Dan moet die andere persoon eerst met belijdenis komen. Dus dat is een belangrijk onderscheid om te maken. U zei: oprecht belijden is voorwaarde voor vergeving. In Lucas 18, u noemde dit hoofdstuk al. Volgens mij noemde ik Matthäus 18. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Nee, dat heb ik niet genoemd, maar dat geeft niet. U noemt het nu. Kunt u hier iets over zeggen, vooral over vers 7 en 8? Hoe moet je vergeven na onrecht? Of kun je de weg wijzen om in geloof vergeven met een beroep op deze tekst? Maar die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, die helpt ons eigenlijk niet zo erg. Misschien heb ik u op het verkeerde been gezet, doordat u dacht dat ik Lucas 18 zei, maar ik bedoelde Matthäus 18. Ik heb één keer Lucas 18 genoemd, maar dan ging het over de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, wat erop volgt. Maar ik heb het niet gehad over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Want daar gaat het niet over vergeving. Daar gaat het over een weduwe die in haar recht hersteld moet worden. Ze heeft geen man meer die voor haar op kan komen. Het enige wat ze kan doen is die rechter net zo lang aan zijn hoofd zeuren totdat hij toegeeft. En de Heer Jezus past dat toe. Zo mag je bij God aankloppen tot hij gehoor geeft. Dat is het geloofsvertrouwen in de Heere God. Dat je op die manier tot hem mag roepen. Dag en nacht roepen zelfs. Dus dat is een heel ander verhaal. Dat heeft hij niet zoveel mee te maken. Maar ik citeerde met Lucas 18 in verband met de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Omdat die fariseer daar ook zegt dat hij twee keer in de week vasten, zoals orthodoxe joden dat gewend waren te doen. Dus er is hier ergens een misverstand. En als ik nu u niet goed begrijp, dan moet u het straks nog maar even komen vertellen. Naar aanleiding van verzoeking -beproeving, kunt u iets zeggen over de volkstelling van David? 2 Samuel 24 zegt: de toren des Heeren porde David aan. En 1 Kronieken 21 vers 1 zegt: de Satan porde David aan. Ja, is dat nou niet mooi? Voor de mensen die tegenstrijdigheden in de Bijbel verzamelen, is dit een heel mooi voorbeeld. Zet die vooral in uw collectie. De ene keer staat er: de Heeren verzocht hem, en de andere keer: de duivel deed het. Wie deed het nu? Nou, de goed ingeleiden onder u, die weten dat beide kanten van de waarheid zo zijn. Als je in een situatie komt waarin je in zonde dreigt te vallen, Dan is de Heere God daar om jouw geloofskracht op de proef te stellen. En de duivel is er om jouw stok tussen de benen te steken, zodat je ten val komt. Vaak is dat, daarom is dat is ook één reden waarom het hetzelfde woord is. God verzoekt ons in de zin van God stelt ons op de proef. Abraham had ook kunnen falen. Abraham had kunnen zeggen, nee, dat breng ik niet op om mijn eigen zoon te offeren. Dan was hij gefaald in die test. Maar God zag in hem wat in hem was. Wat God zelf in hem gelegd had, zou je ook kunnen zeggen. En het kwam eruit toen God hem op de proef stelde. Maar de duivel gebruikt diezelfde dingen om ons ten val te brengen. En zo is het hier ook. Die verzoeking, die volkstelling was een op de proef stellen van de kant van God. Het was een proef die ook kan mislukken. En bij David mislukte het. En de duivel was er als de kippen bij om hetzelfde te doen. De duivel heeft de bedoeling dat we vallen zullen. God heeft de bedoeling dat we er sterker uitkomen. In die zin hebben allebei ook uiteindelijk, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, hun zinnen gekregen. De duivel kan zich erop laten voorstaan dat die David onderuit heeft gekregen. David kwam ten val. Hij telde het volk als een daad van hoogmoed en arrogantie. Maar God kwam ook met zijn doel. Want David kwam er sterker uit tevoorschijn. En dat niet alleen. Langs deze weg kwamen ze uiteindelijk bij de dorstvloer van Arauna, wat later de plek is geworden waar het brandofferaltaar kwam te staan in de tempel van Salomo. God kan met een kromme stok rechte slagen slaan. En dat is heel mooi om te zien. Dus in die zin, God en Satan zijn vaak tegelijkertijd met mensen bezig. Het voorbeeld in de Bijbel is Job. Wie heeft nou eigenlijk Job al dat kwaad aangedaan? En het antwoord luidt, je kunt zowel het een als het ander zeggen. Je kunt zeggen, de duivel, die was het. Die beroofde hem van al zijn vee en die maakte hem ziek. Maar je kunt ook zeggen, God was het die vanaf het begin af aan zijn eigen plan trok. Hij was het die het ook aan de orde stelde. Het was niet de duivel die zei, die Job, dat en dat. Het was God, zei, heb je wel achtergeslagen op mijn knecht Job. Want God was van begin af aan al met zijn eigen plan bezig. De duivel komt ook alleen maar in de eerste twee hoofdstukken voor. Daarna komt hij in het hele boek niet meer voor. Hij is verder helemaal niet meer belangrijk in het boek. Dus de duivel boekt een aanvankelijk succes, lijkt het. Maar uiteindelijk zegeviert God in zijn omgang met Job. En zo is het met David ook. Dus er zitten vaak die twee kanten aan. En dat zie je wel heel treffend in dit voorbeeld, waar en God en Satan David aanzetten om iets te doen wat niet goed was. Als je dat zo van God kan zeggen. Maar het was van Gods kant een beproeving. Mijn predikant, zegt deze vraagsteller, zei tijdens een catechisatieles dat je het Onze Vader alleen maar kunt bidden als je bekeerd bent en anders niet. Nou, dan ben ik het hartelijk met de predikant eens. Het is precies hetzelfde wat ik ook gezegd heb. Het is niet een gebed dat je aan ongelovige mensen moet leren. Ik zeg nog eens een keer heel nadrukkelijk. Aan het begin van de bergreden zie je dat er een grote schare is. En die mogen allemaal toeluisteren. De Heer Jezus heeft niet achter zijn hand gepraat. Dat alleen sommigen het mochten horen, zijn discipelen. Iedereen mag het horen. Iedereen mag dit gebouw binnenkomen en meeluisteren. We hebben niks te verbergen. Maar, er staat uitdrukkelijk bij, het was onderwijs voor zijn discipelen. Waarom mogen de anderen dan luisteren? Omdat die ook discipelen kunnen worden. Die kunnen zeggen, maar dit is geweldig. Wauw. Dat is geweldig, als je zo mag leren leven als een discipel van de Heer Jezus. En die komen met de vraag, hoe kan ik u leren dienen en volgen? Die vraag komt meermalen op in de evangelie. En daar komen prachtige antwoorden op. Maar, ik zou liever niet praten over bekeerde en niet bekeerd. Dat legt weer het accent op andere dingen. Nou ben ik even bezig met spijkers op laag water te zoeken. Ik zou zeggen, dit gebed is voor discipelen van Jezus. Volgelingen van Jezus. Want ik zou ook nog, dat zou ik dan tegen die dominee zeggen, achter de hand niet als die leerlingen erbij zitten. Je kunt ook nog bekeerd zijn terwijl je van discipelschap nog weinig gebakken hebt. Ook omdat in sommige kringen zo ontzettend weinig over discipelschap wordt verteld. Dus discipelschap gaat het hier om. Niet om bekeerd of onbekeerd. Het gaat om gratis, ben je een volgeling van Jezus. Daar ligt het accent op. Je kunt bekeerd zijn en nog steeds geen volgeling van Jezus, omdat je daar nog nooit van gehoord hebt. Bekeerd zijn is niet genoeg. Het gaat om mensen die Jezus navolgen. En er kunnen ook valse discipelen tussen zitten. Dat hebben we ook gezien. Dat zullen we in hoofdstuk 7 nog meer zien. Maar dit wordt gezegd tot mensen die Jezus willen navolgen. Wil je Jezus navolgen? Wil je God dienen? Dan zijn dit de dingen die jou in jouw gebeden tot God aan de orde moeten komen. En inderdaad, als het iemand is die God nog niet kent, dan zou ik hem nooit onze Vader leren. Dan zou ik zeggen, je hebt eerst andere dingen nodig, vriend. Voordat jij je dagelijks brood nodig hebt, zijn er eerst andere dingen die in jouw leven aan de orde moeten komen. Dan zal je eerst met je zondeproblemen in het reinen moeten komen. En al die dingen meer. En dan gaan we eens praten over discipelschap. En als het discipelschap, als dat allemaal in orde is, dan zeggen we, nou gaan we eens kijken naar jouw gebedsleven. En dat gebedsleven, dat zou daar en daarover moeten gaan. Zo ongeveer. En de volgorde mag ook best eens andersom. Dus als iemand zegt, ik wil graag dat onze Vader leren bidden. Ik zeg, fantastisch, dat is een gebed voor discipelen van Jezus. Ik neem aan dat jij ook een discipel van Jezus bent. Nee, dan weet ik niet zo precies wat het is. Nou, dan gaan we het daar eens over hebben. Nee, dus ik zeg niet tegen iemand, ik kan het wel uitleggen, het is niet voor niet-discipelen. Maar dat zeg je nog niet tegen iemand anders, dat is weer wat anders, hè. Als je iemand ontmoet die nog geen discipel van Jezus is, een meeloper, en hij zegt dat onze Vader, dat vind ik een belangrijk gebed. Nou, dan kun je daar een gesprek over krijgen. Zeg, waarom vind je dat zo belangrijk? En dan komt die vraag heel voorzichtig, ben je een discipel van de Heer Jezus? Ben je een volgeling van Jezus? Dien je hem? Nou, dan krijg je een boeiend gesprek. En als er eigenlijk niet veel uitkomt, dan kun je aan hem vragen, ja, maar waarom bid je dan onze Vader? Wat is dan de betekenis daarvan? En dan zie je soms dat het inderdaad puur een godsdienstige plichtmatigheid is. Ga je over onze Vader nadenken, dan zie je, hey, dat hoort nou echt helemaal bij iemand die een discipel is van het Koninkrijk. Nog één opmerking daarbij. Ik zeg elke keer de navolging van Jezus. Eigenlijk moet ik daar een beetje voorzichtig mee zijn, want in de bergreden is er nog nauwelijks sprake van navolging van Jezus. Dat zullen we de volgende keer zien bij hoofdstuk 6 vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods zoeken is daar, dat is voor ons navolging van Christus. Maar dat is daar nog nauwelijks aan de orde. Dat komt ook pas verderop in het evangelie. Daar gaat het om dat je op God gefocust bent. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Zoek eerst de gerechtigheid van God en al die andere dingen komen in orde. Dus we lezen in de bergreden dingen in die pas later in het onderwijs van de Heer Jezus aan de orde komen, zoals navolging van Christus. Dat is ook niet zo erg, maar ik wou even nog de puntjes op de i zetten, dat in het onderwijs van de Heer Jezus dat nog maar beperkt aan de orde is. Het gaat veel meer om God dienen, in een bredere zin van het woord. Maar dat kan ook pas werkelijk als je een veranderd en vernieuwd hart hebt, dat is waar.